Nou, voordat we vanavond beginnen, door samen te zingen Psalm 25, vers 2 en vers 4. Psalm 25, het tweede vers en ook het vierde vers. Genadige ontfermer, drie enige God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, tot u en dan ook tot u alleen komen we op deze jeugdcontactavond, biddend om ontferming, biddend om genade, biddend om licht en leiding. We hebben het nodig, heren, want wij willen vanavond een onderwerp bespreken en overdenken wat van een hele hoge kom af is. Het zijn hemelse dingen waar wij ons mee bezig willen houden. En wij zijn aardse mensen. Wij zijn zondaren met een verduisterd verstand. En we zullen niet verstaan de dingen die van u zijn, omdat ze geestelijk onderscheiden worden, omdat daar licht vanuit de hemel over nodig is, en dat we daarbij de leiding en de hulp van uw Alheilige Geest zo nodig hebben. Onder invloed van, Heere, we belijden u dat wij van nature zoals we hier zitten, allemaal onder invloed zijn, versuft, verdwaasd, feitelijk dronken, vol van een verkeerde geest, van een geest die niet vraagt naar u. En we horen het zo vaak, Heren, dat we er niet eens meer van schrikken. En dat we uiteindelijk denken dat het misschien wel goed is als het zo blijft, of dat we misschien soms ook wel denken dat het te hopen is dat het misschien wel een keer over zal gaan. U kent onze levens, Heren. U weet hoe diep wij gevallen zijn. Maar dieper dan de val van alle mensen gaat de opzoekende zondaarsliefde van u. En daarom komen we op deze zaterdag na het paasfeest tot u, de Heere die in de hemel woont, die als de drie-enige God jonge mensen aan zich wil verbinden, jonge mensen wil zoeken en wil trekken met liefdekoord. Heere, wilt u dat schenken, dat er in onze dagen een jeugd zal zijn die knielt, omdat ze geleid worden door de Heilige Geest, omdat ze getrokken worden met koorden van liefde, omdat ze geroepen worden, en dan niet met een hoop tegenzin, maar gewillig gemaakt door u, om hun schuld en hun zonde te belijden, hun gebrek aan licht aan u te vertellen, en het niet te weten, Heere, hoe ze verder geleid moeten worden. We vragen u eerbiedig, daal neder, Heere, tot waar wij zijn. En zoek ons heel persoonlijk op. Opdat de jeugd van de Alblasserwaard en daarbuiten een jeugd mag zijn die u in waarheid vreest, dient en echt lief heeft. Heere, dat is altijd genade. En daarom vragen we er ook op deze avond om. Om uw echte levensleiding. Zodat onze wegen worden omgebogen. En we gaan vragen naar u en naar uw wil. En feitelijk vragen we dan hier om de kracht en de inwerking van uw woord door de geest. Laten we het vanavond als een wonder mogen beleven dat u de levende bent. En dat u het ons wilt leren en doet verstaan dat u de sterkste bent, dat u de kracht van de opstanding die wij herdacht hebben laat u bemerken en doen beleven, Heer, dat we niet paasloos verder zullen leven in de dood, maar dat we de levendmakende kracht van de geest mogen ontvangen en zo leven mogen als kinderen des lichts, zoekend en tastend wat u wel behagelijk is. En in alle dingen vragend, Heere, wat wilt u? Dat ik, jongen van 16, van 15, van 19, meisje van 21, wat ik doe, wijs me de weg, Heere, in alle dingen. Gedenk in uw trouw en wilt u zegenen, Heere, de spreker en ons in het luisteren. Wees u nabij met jongeren die het moeilijk hebben. U kent ze, Heren, die gehandicapt zijn. Die zorgen hebben om hun gezondheid. Die psychisch in de knoop zitten. Die zich alleen voelen en eenzaam. Die vragen hebben over de leiding van u in hun hele persoonlijke leven. Maar ook met hen, Heren, die vragen hebben over de leiding van u in het wereldgebeuren. En we draaien het ook om en we willen deze avond ook voorbeden doen. Voor die jongeren, en natuurlijk ook de ouderen en de baby's en de kinderen. Die in Kosovo te vluchten. Omdat er oorlog is en dreiging. Laten we werkelijk, Heere, bezinnend ook met die dingen bezig zijn. Biddend. En laten we ook werkelijk proberen in hun schoenen te gaan staan. In onze gedachten. En wilt u ons hart opwekken om in liefde daarbij betrokken en bewogen te zijn. We bidden ook voor Niels, het lid van de jeugdvereniging van Barendrecht. We zijn daar een begin van dit jaar mee begonnen, Heren. En we hebben nog geen antwoord. Genadige Heren, ook hen leggen we weer voor aan de troon van uw genade. Gedenk ons zo samen met alle die ons lief zijn, met alle voorzitters van dit jeugdcontact, ook met hen die wellicht voor de laatste keer aanwezig zijn of dit seizoen daarmee bezig zijn. Wil uw leiding en liefde geven en geef alles wat nodig is en verzoen ons, Heren, al onze afschuwelijke oppervlakkigheid, de zonde, ongerechtigheid door het springlevende bloed van de Heer Jezus Christus, wat ook vandaag nog zondaren verzoend met u. Hoor ons zo uit genade alleen, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil graag samen met jullie lezen een stukje uit het Oude Testament, het Spreukenboek. Kom verder. Hier heb ik nog 1, 2, 3 plekken. Ik weet niet, hier zijn er nog een paar. Pak er hier nog maar één. Dan hebben we er precies genoeg, geloof ik. Daar. Hier heb je er nog één, Cor. Rico, jij kan die dan nemen. Goed. We zouden net gaan lezen uit Spreuken 3 en daarvan vers 1 tot en met 13. Spreuken 3, vers 1 tot en met 13. Uiteindelijk zou je alleen maar één vers soms hoeven te lezen, denk ik wel eens als ik het Spreukenboek lees. Het zijn bijna versen op zichzelf. Dat is natuurlijk met ieder vers zo, maar in het Spreukenboek wel heel bijzonder, denk ik soms. De zegen van de godsvrucht staat er bij mij boven. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen u vermeerderen. Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten. Bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. En vind gunst. Goed verstand in de ogen van God en van de mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw oog, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten. Zo zullen de schuren van u met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht van de Heere niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader de zoon, in de welke hij een welbehagen heeft. Welgelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Jullie allemaal heel hartelijk welkom op onze laatste jeugdcontactavond van dit seizoen. hebben weer heel wat achter ons liggen. En er is ook weer heel wat tot ons gezegd in het achterliggende seizoen, denk ik. Er zijn ook heel veel dingen aan je gevraagd. En het is goed om aan het einde van een jeugdcontactseizoen, wat dat betreft ook voor jezelf, de balans is op te maken. We zijn dat zo gewend, hè? Dat doen we op oudejaarsavond, dat hoort zo, dat is zo'n beetje het gevoel wat erbij hoort. En dat is heel goed. Maar het is ook goed, denk ik, om dat aan het einde van het seizoen van een jeugdcontact te doen. Iedere keer weer opnieuw. De balans opmaken. Wat leer je nou? Hè? Wat neem je nou mee? Of is dit allemaal... Ik zie het niet meer. Hier erin. Daar weer uit. Vast niet. Ik denk echt dat er avonden geweest zijn waarin we toch ook iets hebben mogen ervaren, mogen bemerken, dat de Heer bij ons wilde zijn. En dat er, als mensen zeiden dat het vroeger, dat er een beslag was. Dat er een indruk was. En ook met die dingen wil de Heer verder werken. Wil hij ons leiden tot zichzelf. Om hem te leren kennen. Die het leven is. En dat na Pasen, wat dat betreft, is er heel veel ruimte in het evangelie van de genade van de Zoon van God. Ik hoop dat we vanavond een hele goede avond mogen hebben met dominee Kok, die bij ons wil zijn. Ik zie ook dat dominee Ballet op herhaling gekomen is. Die zal als gast zijn. Mensen, wij hebben hem niet afgesproken dat hij zou komen spreken, dominee Kok. Dus. Maar ik denk dat hij vast mee wil doen met ons. Op de kerktelefoonluisteraars en andere gasten heel hartelijk welkom. En we hopen dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Waarin we inderdaad iets mogen leren van Gods woord en van onze levensleiding. Er wordt een bandje opgenomen. Mocht je dat willen naluisteren, dan moet je dat even aangeven. Dan kunnen we dat voor je bestellen. Noteer voor jezelf wat vragen of onthoud ze even. Na de pauze, of in de pauze worden die weer ingezameld. We doen dat niet allemaal gedwongen, maar gewoon heel rustig, relaxed. En die komen in de pauze binnen dan. En dan kunnen die na de pauze besproken worden. En dan geef ik nu heel graag het woord aan dominee Kok.
Ja, dat doe ik goed. Titel van het onderwerp is dus jouw leven onder invloed van, puntje, puntje, het woord. En dan een streepje Gods woord en jouw levensleiding. En dan komt eigenlijk toch gelijk al de vraag, staat je leven onder invloed van Gods woord? De Bijbel is het meest verkochte boek, nog steeds, maar niet het meest gelezen boek. Het is al aangeduid als de minst gelezen bestseller. Je weet dat dit jaar, dus vanaf september, is dat het jaar met de Bijbel heet eigenlijk. Bedoeld om, ja, als het ware, meer aandacht te vragen voor de Bijbel. Niet alleen in de kerk, maar ook in de hele samenleving. Want er is een, en dat blijkt ook uit allerlei enquêtes, een ontstellend tekort aan kennis van de Bijbel, gebrek aan Bijbelkennis. Je kunt daar natuurlijk allerlei oorzaken voor zoeken, die zijn ook wel genoemd. Ik denk zeker dat het tv-gebruik daar ook een hele grote rol in speelt. Mensen lezen over het algemeen natuurlijk minder, maar zeker ook als het gaat om de Bijbel. En hoe gaan wij in onze gezinnen met de Bijbel om? Ik heb wel eens de indruk dat het heel wat minder is. En als ik zo eens mijn oor te luisteren leg, dan ontdek ik wel eens dat er soms niet eens meer, zoals wij toch altijd gewend zijn geweest, 3 keer in ieder geval officieel uit de Bijbel wordt gelezen, bij het eten. Maar dat het misschien ten hoogste nog eens 1 keer is, en in sommige gevallen merk je dat de Bijbel zo af en toe eens een keer open gaat. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk, dat dat ook in de kerk blijkt voor te komen. Waar heeft dat mee te maken? We zijn druk, we leven in een jachtige tijd. Het moderne denken heeft natuurlijk een hele sterke invloed op ons en op jullie als jongeren zeker ook. Het moderne denken dat ook zegt van ja, die Bijbel, je kunt dat wel het woord van God noemen, maar het is maar een gewoon boek. Het is wel een meer bijzonder boek misschien dan een ander, maar het is toch maar mensenwerk. Nou, dat heeft natuurlijk consequenties voor de wijze waarop je met dat woord omgaat. Misschien heeft het ook wel te maken met de manier waarop we in de gezinnen en in het persoonlijk lezen met de Bijbel omgaan. Dat we die Bijbel lezen als een, ja, het is een loze vorm geworden. We doen dat omdat het erbij hoort. We moeten ook nog een stukje lezen. Ja, dan moeten we niet vreemd van opkijken dat dat woord steeds minder zeggenschap over ons gaat krijgen. En ik denk ook dat daarmee samenhangt ongetwijfeld dat wij eigenlijk soms ook de leiding van de Here niet meer zien, ook niet ervaren. Gods woord, dat heeft namelijk alles te maken met je levensleiding. Je weg kiezen door dit leven, dat is niet eenvoudig. Het leven is gecompliceerd. We leven ook niet op neutraal gebied. Er zijn allerlei verleiders die je een verkeerde kant uit willen sturen. En niet te vergeten, de stem van ons eigen hart. Arglistig is het hart, zegt Gods woord. Als we die stem volgen, dan komen we ook niet goed uit. Het zijn allemaal doodlopende wegen waar we ons dan op bevinden. Het is donker, donker in deze tijd. Donker van onkunde. En dat hebben wij moedwillig zelf gedaan, want wij hebben ons moedwillig in de duisternis gezet. De Bijbel zegt, we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zo ligt het van nature dus van huis uit bij ons allemaal. De duisternis liever dan het licht. Nou, daar liggen allerlei gevaren op de loer, dat kun je wel begrijpen. Wij kunnen niet voor ons uitkijken, we weten niet wat de dag van morgen brengen zal. En dan zijn er nog talloze valkuilen waarin je terecht kunt komen en stenen waaraan je kunt stoten. En vandaag is er een dikkere duisternis dan ooit. Want vroeger, ja, dan was de Bijbel nog een norm om naar te leven voor vele andere mensen. Ja, de meeste mensen hadden nog wel de normen van Gods woord. Maar dat is vandaag natuurlijk niet meer zo. Wie bij het licht van Gods woord wil leven, die is eigenlijk niet bij de tijd, zegt men dan. Er is kunstlicht voor in de plaats gekomen. Voor het licht van Gods woord. Kunstlicht. Maar dat licht is niet in staat om de duisternis van onze tijd en de duisternis van ons leven op te heffen. Het is net als met het kunstlicht. Je drukt op de schakelaar en je staat in het volle licht. Maar als de stroom uitvalt, dan is alles voorbij. Dan sta je in het donker. De dichter van Psalm 119, een bekende psalm, die heeft een deugdelijker verlichting. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Jouw leven onder invloed van het woord. Wat is dat noodzakelijk. En wat een wonder dat we in de duisternis waarin we zijn terechtgekomen, waarin we moedwillig ook zijn terechtgekomen, omdat we ons van het licht van de Here vervreemd hebben, dat de Here ons niet daaraan overlaat, maar dat hij in die situatie voorziet. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En we hebben dat zojuist ook gezongen uit Psalm 25, dat hij door onderwijzing hen die dwalen wil brengen in het rechte spoor. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Goddelijk onderwijs. En de Heere die biedt zichzelf aan, ook nu nog. Dat woord van hem, dat is een lamp voor de voet. Daarmee komt hij, daardoor spreekt hij, daardoor werkt hij. En een lamp, die moet je, denk maar aan een zaklamp als het donker is, die moet je voor je voet houden. Als je in het bos loopt, je maakt een boswandeling met elkaar, een zaklamp hou je hem voor de voet. En zo is het met dat woord ook. Dat moet altijd eerst open, dat moet licht geven op alle terreinen van ons leven. Gods woord en jouw levensleiding. Ja, is dat wel zo? Leidt God mijn leven wel, zegt iemand. Of regeert het blinde noodlot? Is het wel leiding van God dat ik bijvoorbeeld een jongen ben en geen meisje? We belijden dat de Heere alles regeert, denk aan Psalm 93. Maar is dat wel zo? En iemand zegt, als hij dan regeert, dan doet hij het wel heel slecht. En anderen zien God als een soort manager die van een groot bedrijf die alleen de grote lijnen in de gaten houdt en zich niet bemoeit met de dingen zo vlak bij de grond, de kleinere dingen. Wanneer de kerk beleidt dat God alles regeert, dan moeten we één ding goed onthouden. Dat is niet een conclusie die uit de computer komt rollen als een soort eindconclusie van alle wetenschappelijke gegevens, maar dan is het een geloofsconclusie. Dat valt niet te bewijzen. Dat is een geloofsconclusie. Wij zeggen dat op grond van Gods woord. En wie anders kan immers iets over je leven zeggen en heeft het over je leven te zeggen en over de leiding in je leven dan de schepper van je leven, de Heere zelf. En hij doet dat weer door het woord. En als het dan gaat over jouw leven, dan zegt Gods woord dat ook daar Gods hand over gaat. God de Heere regeert. Hij gaat ook over jouw leven. Dat is door God gewild. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Het is een door God gegeven leven. Niet waardeloos, maar waardevol. Niet zomaar geschapen, maar met een bepaald doel geschapen, dat we de Heere zouden dienen, voor hem zouden leven. Maar dat doel hebben we gemist. Door de zonde. Gemist. Maar daar heeft de Heer het niet bij gelaten om weer te beantwoorden aan dat doel. Heeft de Heer juist zijn zoon gegeven. Het vlees geworden woord. De Heer Jezus Christus. En die is de weg weer terug naar dat doel. Naar de verzoening met God. Het leven met de Heer. En die Heer roept op grond van het werk van de Heer Jezus Christus uit de duisternis, ook vandaag, door zijn woord tot dat licht. Ernstig en welgemeend, ieder die het hoort. Wat is het dan een voorrecht dat jij, dat wij alle in aanraking komen met het woord. Dat is leiding. Over leiding van jouw leven gesproken. Dat is leiding van de Heer. Dat wij hier vanavond mogen zijn. Dat je geboren bent in een gezin waarin de Bijbel gelezen wordt, dat je naar de kerk mag gaan, dat is bijzondere zorg van de Heer. Dat is leiding van hem. En daar kun je aan onttrekken. Daar kun je aan onttrekken door die Bijbel dicht te laten en het inderdaad langs je heen te laten gaan. Je kunt je eraan onttrekken door, ja, gewoon maar voor de vorm mee te doen. Maar dat loopt uit op de eeuwige duisternis. En de Heer roept ons juist op. Wie kiest over dwaasde voor het levende dood? Het gaat erom dat we de Heere leren kennen als de God van ons leven, als de gids die ons leven ook verder leiden wil. En wanneer dat woord in ons leven komt en zijn werking doet, wat gebeurt er dan? Gaat het licht op in de duisternis. Dan gaan we pas goed zien hoe donker het is in ons leven zonder de Heere en zonder zijn genade. Gods woord en jouw levensleiding. Dat hoort bij elkaar. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. De Heere wil daardoor, door dat woord, als het instrument van de Heilige Geest, je brengen in het eeuwige leven. En daarom is het zo erg als we ons daartegen verzetten. Daarom zegt de Heere ook van het volk Israël: mijn volk wilde niet naar mijn stem horen. En dat is vreselijk. Want dan betekent dat we ons aan het woord en aan de invloed van het woord van de Heere onttrekken. Gods hand gaat over alle dingen, grote dingen, kleine dingen. Er staat in de Bijbel, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus Gods hand gaat ook over leven en dood, over slapen en wakker blijven. Petrus bijvoorbeeld mag slapen in de gevangenis, denk maar aan Handelingen 13. En Ahasveros bijvoorbeeld, die kan de slaap niet vatten opdat Gods volk gered zal worden. En ook het kwaad gaat niet buiten God om. Maar, één ding niet vergeten, je mag leed en ellende nooit even rechtstreeks aan God toeschrijven als het goede. Wij hebben gezondigd. En alleen al daarom moest Job buigen onder de Heere. Zouden we het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet? De Heere onderhoudt deze wereld en ons leven nog door het woord van zijn kracht. Weer dat woord, het woord van zijn kracht. Dat staat in Hebreeën 1 vers 3. De Heere regeert dus. Maar er is ook de verantwoordelijkheid van de mens. De mens wordt, al is zijn kracht uit God, geen machine. Er gebeuren in de wereld veel dingen waar we zelf de schuld van zijn en die door God veroordeeld worden. Uit het boze hart van ons mensen komen de zonden van jaloezie, nijd, wraakgierigheid, ruzie tot bloedige oorlogen toe. Door onze dwaasheid kunnen we onszelf in grote moeilijkheden brengen. Wie verslaafd is aan de drank, verslaafd is aan nicotine, die richt zijn eigen lichaam ten gronde. De belijdenis van de voorzienigheid sluit de verantwoordelijkheid van de mens niet uit, maar in. Dat moeten we goed bedenken als we spreken ook over Gods woord en jouw levensleiding. Wij mogen en we moeten zorg dragen voor onze gezondheid, ook preventief. Door ziekte te voorkomen voor zover dat in ons vermogen ligt. De verantwoordelijkheid van de mens. Je ziet dat ook heel duidelijk in het woord in de Bijbel. De broeders van Jozef, die worden ten volle verantwoordelijk gesteld. Gij wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En denk eens aan wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Deze, de Heer Jezus Christus, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijn. Dat heb je de ene kant. Door de bepaalde raad en voorkennis van God. Het gaat niet buiten Gods raad om. Maar, dan die verantwoordelijkheid naar de mens toe. Hebt gij genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. De Heere gebruikt dus de zonde ook van mensen en van de Satan voor zijn doel. Hij maakt het kwade ook dienstbaar aan zijn plannen. Alle dingen, zegt Paulus dan ook, zullen medewerken ten goede voor degene die de Heere lief hebben. Om nu door dit leven geleid te worden, is wijsheid nodig. Geen wijsheid van de wereld, want dat is dwaasheid bij God. Maar de wijsheid waarvan de Bijbel spreekt, waarvan het beginsel is de vrezen des Heeren. En nu is het zo rijk, dat we die wijsheid van de Heeren mogen begeren. Dat staat ook in de Bijbel. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren. Jacobus zegt dat. Dat betekent heel concreet niet direct eerst naar mensen toestappen. Oh zeker, er zijn er die veel gaven hebben ontvangen, die veel kunnen doen en veel kunnen betekenen. Wijze mensen ook in Gods koninkrijk, van God geleerd, gelouterd ook door de beproevingen en diep ingeleid in de heilgeheimen. Inzicht hebben in de Heilige Schrift. En dat is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten en met zulke mensen te spreken. En dat kan heel opbouwend zijn, maar het blijven mensen, laten we dat nooit vergeten. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En dan, moet je ook opletten, gaat om leiding van jouw leven, dan staat er geen punt, maar dan staat er, die een ieder mild geeft en niet verwijt. Dat betekent dat je op die God nooit te vergeefs in je leven een beroep doet. Ook niet als het gaat om wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Dan mogen we om bidden, dat uw geest mij ware wijsheid leert. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Dus hoe je moet wandelen in dit leven, hoe je moet omgaan ook met elkaar. En er is bij de Heere geen aanzien des persoons, die een ieder, wie ook maar, mild geeft. Hoe blind, hoe dwaas we ook zijn, hoe zondig we ook zijn, en hoe oud of hoe jong we ook zijn, en ze zal hem gegeven worden. Ze zal. Gods belofte falen niet. En hoe krijg je nou die wijsheid van de Heere? Hoe leidt de Heere je leven dan? Dat doet hij in de middellijke weg. Dat doet hij vooral door het woord. Dat doet hij vooral door de prediking van het woord. Dat is een richtsnoer, een norm om naar te leven. Vrees God en houd zijn geboden. Dat betaamt niet alleen kerkjongeren, maar dat betaamt nu alle mensen, staat er in de Bijbel. En je mag de Heer om raad vragen. Dingen waar je met een ander misschien niet eens over durft te spreken, die mag je hem vertellen. Die mag je hem vragen. En de Heer hoort niet alleen, hij geeft antwoord. Echt, door dat woord. Dan laat hij licht vallen, want zo werkt dat. Dan laat de Heer licht erover vallen, zodat het gaat spreken voor je. En dan kan het gebeuren, en ik hoop dat je dat ook gemerkt hebt in je leven, dan kan het gebeuren dat een woord dat je al zo vaak gehoord hebt, ja, dat het opeens gaat oplichten en dat het echt je grijpt. Door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Ik vind het altijd zo mooi in Psalm 35. Daar lees je ook dat de dichter zegt tot de Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Is het woord van de Heere dan niet genoeg voor die dichter? Jawel. Wil hij een hoorbare stem? Nee, daar gaat het niet om. Er staat niet zeg tot mijn oor, maar zeg tot mijn ziel. Niet de buitenkant, maar het meest innerlijke. Heel mijn bestaan moet ervan doordrongen worden. Daar bidt hij dus om een spreken van God, dat spreken van God, dat weerklank vindt in je ziel. En dan gaat het licht van de Heere schijnen over zijn werken, over de gangen die hij met je houdt. Zeg tot mijn ziel. Een spreken waarvoor ongeloof en twijfel moeten vluchten en blijdschap en vrede dan in je hart opkomen. Zoals Psalm 119 ook zegt, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dan vindt het weerklank in je hart. Calvijn zegt in dat verband dat David die bidt, dat hij een levendig gevoel mag ontvangen van de genade van God. Daar gaat het om. Die leiding geeft de Heer ook in je persoonlijk leven. Die wil hij je geven. Daarvoor brengt hij je onder de invloed van dat woord. En laten we ons daar toch niet aan onttrekken, maar juist tot de Heer vluchten en zeggen, wat die dichter van Psalm 35 ook zegt, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat het weerklank vindt, Heere, dat ik me daaraan overgeef. Gods woord en jouw levensleiding. De Heere gaat daarin soms heel wonderlijke wegen. Er kunnen ook allerlei omstandigheden zijn waardoor de Heere leidt. Luther, die kwam tot bekering door een donderslag en de inslag van de bliksem in een boom, zo vlak bij hem. Dat was het middel voor hem tot bekering. Niet die blikseminslag als zodanig, nee, hij kende het woord. Maar die blikseminslag en die donder, dat was het middel om hem bij dat woord te bepalen. De Heere is in het toebrengen van zondaren niet aan één weg gebonden. Denk eens aan de gevangenbewaarder. Die had een aardbeving nodig. De gevangenbewaarder. Denk eens aan de herders, die ontvingen het woord uit de mond van engelen. De Heere is niet aan één weg gebonden. Rampen, een smartelijk verlies, een genezing die je ontving, dat ongeluk dat je meemaakte, rakelings ging het langs je heen. Dat zijn allemaal van die roepstemmen. Roepstemmen die erbij bij willen bepalen dat we bij de Heere terecht moeten komen. Die alle op hun beurt die roeping vervullen van die ster waardoor die wijzen uit het oosten werden gelokt naar de Heere toe, naar de kribbe toe. Met die ster kwamen de wijzen er uiteindelijk niet, ze moesten eerst bij het woord terechtkomen, dat weten jullie, in Jeruzalem. En toen als bevestiging zagen ze weer die ster. Dus met die ster kom je niet, met die gebeurtenissen op zich kom je er niet. Maar met bijbelkennis alleen kom je er ook niet. Kijk maar naar de schriftgeleerden. Ze wisten precies waar de Heer Jezus geboren zou worden, moest worden, maar ze gingen niet mee. We moeten niet alleen hoorders van het woord zijn, maar daders van het woord. Je laat hem leiden, jouw levensleiding, maar door dat woord. Het is van beslissende betekenis dat wij het roer van ons leven in zijn handen geven. Neem Heer mijn beide handen met kracht omvat. En dan is de waakzaamheid nodig om alert te zijn op de aanwijzingen die de Heere geeft. Door allerlei omstandigheden ook. Je kunt in je leven niet op de automatische piloot als het ware koersen. Als het gaat om de leiding van de Heere in je leven door het woord. De Heere vraagt afhankelijkheid, gebed. Steeds op de Heere blijven letten en naar de Heere blijven vragen. Heere, wees mijn gids op al mijn levenspaan. Biddend luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft. Daar kom je nooit mee klaar, je leven lang niet. Maar dan zul je wel merken dat de Heere antwoord geeft. Dat hij een weg wijst in moeilijke omstandigheden. Want de Heere zegt, mijn schapen, dat is het kenmerk, horen mijn stem en ze volgen mij. levensleiding, het woord van de Heer. Het heeft alles met elkaar te maken. Ja, zeg je misschien, maar je kunt als op een tweesprong staan, dat je gewoon niet weet waar je heen moet. Dat is waar. Maar het blijft waar wat er staat in de Bijbel, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren, die een ieder mild geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Houd aan. Zo hij vertoeft, verwijt hem, staat er ook in de Bijbel. Hij zal gewis komen. Hij wil de nevels doen opklaren. En misschien ben je wel besluiteloos. Misschien ben je wel eens radeloos dat je zegt, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Oh nee, zegt de Heer. Weet jij niet waar je het zoeken moet? Zoek het dan bij mij. Werp al je bekommernis op mij. Denk nooit, kinderen die vragen worden overgeslagen. Nee. Kinderen, jongeren die niet vragen, die worden nog eens overgeslagen bij de Heer. De meest gebruikelijke weg is deze, vraag naar de Heer en zijn sterkte. En dan leert de Heer je vanuit zijn woord, en ik zal straks nog voorbeelden noemen, hoe je wandelen moet. Dan krijg je inzicht in tegenslagen. Dan krijg je doorzicht in de moeilijkheden. En dan krijg je uitzicht als je de weg niet meer ziet. Iemand vraagt, waarmee mag ik dan bij de Heer allemaal aankomen? Met alles, zegt het woord. Laat uw begeerte in alles bij God bekend worden. Melanchthon, een van de reformatoren, had een zwakke gezondheid en die bad dikwijls, Heere, ik ben zo moe. Mag je aan de Heere voorleggen? Al uw begeerte in alles. Kolbrugge, die heeft gezegd, we mogen bij God aanhouden in het gebed, al was het ook om een spijker of een speld, zo we die waarlijk nodig hebben. Houd de Heere nergens buiten. Gods woord in jouw levensleiding. Gods woord zegt het. Ken hem in al uw wegen. Of het nu gaat om je werk, om je kleding, om geld, om een huis, om kinderen krijgen en opvoeden, om wetenschap beoefenen, om de vrije tijdsbesteding, in alles. De Heere ook kennen, hem erkennen in dat alles, in het zoeken naar een levenspartner. Hoe je je moet gedragen voor het huwelijk, in de verkeringstijd en in het huwelijk. En weet je wat het woord ook zegt? Dat we onszelf daar nu zo ontzaggelijk in tegen hebben. Omdat we liever onze eigen wegen gaan en onze eigen gang gaan. En dat moeten we bij onszelf ook nagaan. Zijn er dingen in ons leven waar we de Heer toch liever buiten houden? En zou dat ook een belemmering kunnen zijn? Als ik de leiding van de Heer niet opmerk in mijn leven. Als ik denk, ja, ik krijg maar geen antwoord. Dat we de Heer er liever buiten houden, buiten bepaalde dingen, omdat we wel weten dat we daar zijn goedkeuring niet over kunnen krijgen. Erken dat voor de Heer. Daar vraagt de Heer ook om. En je ziet het ook in de Bijbel. Beproef mij, toets mijn gangen. Zo doen Gods kinderen in het woord het. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Een belofte. Dat betekent niet dat de Heer dan alles geeft wat je begeert. Paulus die weet uit ervaring dat de Heer soms dingen van ons urgentielijstje kan schrappen. En dat is nodig. Dat had Paulus ook nodig. Hij zegt het zelf, opdat ik me niet zou verheffen. Daarom had hij die scherpe doorn in zijn vlees gekregen. Maar de Heer had gezegd, mijn genade is u genoeg. Je mag bidden om beter te worden als je ziek bent. Maar niet iedere zieke wordt beter. God verhoort de gebeden soms anders dan wij denken of willen. Dan gaat de leiding van de Heer soms anders, zo tegen vlees en bloed in. Maar dat betekent nog niet minder. Het is oneindig veel meer dan we verdiend hebben. God antwoordt met zichzelf. Als we de Heer nodig hebben gekregen in ons leven, dan mogen we ook weten dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, dan ons deel zal zijn. Vrede met de leiding van de Heer, ook als het moeilijk is. Dat je het eens mag worden met de Heer. Dat wil de Heer ook schenken. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Je ontvangt niet altijd direct antwoord op vragen, concrete vragen in je leven. De Bijbel is, dat is al vaker gezegd natuurlijk, geen encyclopedie. Ja, waarom eigenlijk niet? Waarom heeft de Heer ons nou niet een handleiding gegeven met een soort index? Je weet wel, zo'n inhoudsopgave die je maar even hebt te raadplegen hoe je moet handelen. Dat zou toch veel makkelijker zijn? Hè, technische apparaten, die hebben allemaal zo'n handleiding. Nou, die lees je. En die moet je eerst lezen, want anders gaat het soms niet goed. En dan weet je precies hoe je die apparaten moet gebruiken. Nou, waarom de Heer dat niet heeft gegeven? Mensen zijn geen apparaten, mensen zijn geen robots. Maar de Heer kent ons wel, heel persoonlijk, ook jouw leven. En hij heeft een plan met je leven. En de Heer heeft in zijn woord geen technische handleiding gegeven. Maar wel een liefdevolle, vaderlijke handreiking. Waardoor hij je leven wil leiden. Dat is iets anders. Een handreiking. Wij hebben van de Heer ook onze verantwoordelijkheid gekregen. We hebben ons verstand gekregen. We zijn verantwoordelijke wezens. Al moet dat verstand van ons wel geheiligd worden. Maar dan leer je ook in de omgang met het woord onderscheiden waar het op aankomt. Daar word je dan gevoelig voor. Zo werkt de Heer. Zo leidt de Heer. Door zijn geest. Die gebruikt daarvoor het woord. En dan kan het soms komen van adviezen van ambtsdragers of ouders. Ouderen die meer ervaring hebben opgedaan in de omgang met de Heere. Het advies van een vriend kan soms een aanwijzing zijn, een vingerwijzing zijn van de Heere. Maar bij dat alles blijft ook de norm Gods woord. De Heere kan soms iets duidelijk maken door bepaalde gebeurtenissen in je leven, omstandigheden. Soms worden bepaalde wegen gewoon afgebroken. Dan weet je, die kant kan ik en mag ik niet op. Maar soms gaan ook plotseling onverwacht deuren open. Maar ook dan blijft het altijd weer het woord ernaast leggen. De norm is en blijft Gods woord. Hoe kun je nou weten of je in Gods weg bent? Als je nou iets doet wat niet tegen Gods woord ingaat. Het moet niet tegen Gods woord ingaan. Dat is altijd het eerste wat we moeten bedenken. En heeft dat de Heere voor kunnen leggen. Bidden, Heere, wilt u het afbreken, wilt u het toesluiten als het niet is naar uw wil. En wat heel belangrijk is ook, dat je vrede dan ontvangt op een bepaalde beslissing. Als je onrustig blijft, ga maar weer terug naar de Heere, ga terug naar het woord, want dan klopt er iets niet. Nee, je geweten is niet onfeilbaar, is niet volmaakt. Daarom is ook voortdurende omgang, tere omgang met het woord nodig. In de Bijbel wordt ook telkens gebeden om de weg door de Heere bepaald te mogen gaan. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Op eigen gekozen wegen gaan, ja, daar rust geen zegen op. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dan kan het je misschien allemaal wel voor de wind gaan. Prachtig leven hebben. Maar de uitkomst, Asaf zegt, totdat ik op hun einde lette, de voorspoed van de goddelozen. En toen was het Asaf in de moeite ook goed. En toen zei hij, het is mij goed nabij God te wezen. Soms kan het wezen dat er schijnbaar gesloten deuren zijn. Je weet welke kant je op moet. Je weet, dat is niet de verkeerde weg. Maar je ziet geen mogelijkheid om daar te komen. Een gesloten deur. Zo stond Israël voor de Rode Zee. Ze konden geen kant meer op. Alles was toegesloten. Ze wisten, ze moesten rechtdoor. Had de Heere ook gezegd. En ze konden niet. Daar stonden ze voor het water. Ze liepen vast. En nu weet je misschien wel, als je eens in een ziekenhuis komt of op andere plaatsen, heb je van die deuren, die gaan, je komt ervoor te staan en ze gaan zo opeens open. Dat kun je allemaal technisch verklaren, maar in de omgang met de Heere gebeurt dat nou door wonderen van zijn hand. Dan baant de Heere door de woeste baren en brede stromen een pad zomaar, soms op een wonderlijke manier. En dan kun je verder. Zo werkt de Heere, de leiding van de Heere. Waarom doet de Heere dat? Nou, ook om te leren om op hem alleen te vertrouwen. Zo wilde hij dat ook leren aan Israël. Dat ze voor de toekomst zouden weten dat het van boven moest komen. Dat we telkens weer bij hem moeten zijn. Dat komt de Heer ook vaak op ons toe in wegen en gebeurtenissen waarin we hem vaak helemaal niet verwachten. Denk nou eens aan Filippus en de moorman. De Heer zegt tot Filippus, voeg u bij deze wagen. Nou, die moorman die verwachtte in Jeruzalem God te zullen ontmoeten. Maar nu ontmoet hij daar de Heere door zijn woord op die eenzame weg. Waar je eigenlijk geen mens tegenkomt. Zeker God niet. En daar wordt hij onderwezen in de schriften. Wordt hij gebracht bij de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. Paulus die heeft gewenst en gebeden om in Rome te mogen komen. Maar hij heeft nooit kunnen vermoeden dat hij onder zulke moeilijke omstandigheden daar zou komen. Lees Handelingen 27 maar eens. Schipbreuk. Wij hebben liever een makkelijke weg dan een weg vol raadsels. Maar ook Paulus is gewillig gemaakt. Als de Heere Samuel roept, dan komt het bij hem geen moment op dat het de Heere is die hem roept. Hij denkt dat Eli het is. Dat gaat zo een paar keer. En dan moet Samuel leren, dat is ook leiding, dan moet hij leren dat God zelf tot hem spreekt. Dat komt nog voor. Dat de Heere spreekt en dat hij zich verborgen houdt. Soms dat een preek je aanspreekt, het houdt je bezig, het laat je niet los. Gebruik dan de weg van de middelen. Ga er niet overheen leven. Je weet hoe dat bij Samuel was. Hij ging naar Eli toe. En Eli wordt door de Heere gebruikt, die slappe dienstknecht, wordt toch door de Heere gebruikt om Samuel dan te leiden tot meer kennis van de Heere. Want Samuel wist daar nog niet van hoe de Heere door gezichten en dromen en door directe toespraak sprak. Hij had de Heere wel lief, dat is iets anders. Maar hij moest dus verder geleid worden. Nou, dat hebben wij in ons leven ook verstaan. Wat Samuel als zeer jong kind niet kon verstaan, daar maakte de Heere hem in zijn latere leven ook verder rijp voor. En zo wil de Heere ons in ons leven ook voorbereiden, ontwikkelen, opvoeden in zijn gemeenschap. Opdat je al meer hem leert kennen en herkennen in de situaties van het leven. Zo leidt de Heere. Denk eens aan het slavinnetje van Naaman. Wat een angst en wat een verdriet moet er geweest zijn bij de ouders van dat kind. Meisje weggevoerd, wat zal er met haar gebeurd zijn? Wie weet wat voor onteringen zij heeft ondergaan? Wat zal ze niet geleden hebben? Misschien wel wanhopig geweest? Gebeden om, ja, of de Heer haar terug wilde brengen? Zal ze God beschuldigd hebben van wreedheid? Hoe kan God dat nou toelaten? Je weet dat. Gebeurt nogal eens als het gaat om de leiding in je leven door de Heere. Maar daar lees je niet van. Weet je wat je wel leest van het meisje? Dat ze de Heere lief had. Dat ze de Heere vreesde. Zo jong als ze is. En daartoe moest nu dit kind van haar ouders worden ontrukt en weggevoerd naar het vreemde land. Opdat deze kleine slavin tot geestelijke zegen zou zijn. De Heere wil je gebruiken. Het gaat om leiding in je leven. Ook als je denkt soms uitgerangeerd te zijn. Als je denkt, wat kan God nou met mijn leven in deze situatie? Maar zo, bij dat meisje, werd een verziekt leven in aanraking gebracht met de genezende kracht van de Heere. Denk dus nooit dat het zinloos is. Je hebt je wel eens in een draaideur gestaan. Niet zo'n grote hoor, die je soms ook in een ziekenhuis en in bejaardencentra vindt. Maar zo'n kleine. En dan gebeurt het wel eens als je daarin gaat en iemand die geeft daar een duw tegen, dat je met dezelfde kracht weer naar de uitgang gaat. Dus je draait helemaal om, je wordt weer uitgegooid. Dat gebeurt soms. Zo gebeurt dat soms ook in je leven als de Heere leidt. Zo maakt God soms duidelijk dat je op een verkeerde weg bent. Die weg die jij uitstippelde werd doorkruist. Er komt helemaal niks van je plannen terecht. Achteraf zeggen, ja, wat was het goed, want ik was fout bezig. Weet je wie in zo'n draaideur terecht kwam? Jona. Die werd zo weer teruggeworpen. Uitgespuwd. Hij moest naar Nineveh. En dat is ook mooi in die geschiedenis. Jona bad. Waar? In de buik van de vis. Aparte plaats. Een bidvertrek. En daar erkent hij ook zijn schuld. Dan zegt hij niet, oh het noodlot. Ze hadden geloofd. Noodlot, nee, niet die zeelui, maar gij had mij geworpen in de diepte. Hij erkent zijn schuld voor de Heere. Hij beleidt het voor de Heere. Maar een vreemde plaats om te bidden. In de buik van de vis. Nou, dat doet de Heer nog als hij je leven leidt. Dat hij soms op buitengewone plaatsen brengt. Waar hij met je afsteekt naar de diepte. Waar je moet leren om uit de diepte te roepen. De Heer beschikt diverse omstandigheden. Voor de een dit en voor de ander dat. Allerlei moeilijke omstandigheden kan de Heer dan in je leven gebruiken. Maar altijd weer met dit doel, opdat we tot de Heer zouden vluchten. Nu eens een ziekte waarin God je als mens even apart neemt. En dan weer een kruis dat misschien soms jaren drukt. Maar niet om te plagen, want de Heer heeft geen lust op plagen. Maar altijd weer om je bij hem te doen zijn. Te brengen. Er gebeuren ook dingen onder de toelating van de Heer. Laten we dat ook niet vergeten. Dat je door schuld van anderen in moeite komt, in nood. Denk eens aan Job. Maar er gebeurt geen ding bij geval. De Heer staat erboven. Hij heeft het in zijn hand. En zo kan hij ook dan het kwade ten beste keren. Smeek de Heer of hij het heilige wil als je moeite in zorg komt, in verdriet. De Heer weet wat goed voor ons is. De slechtste plaats in onze ogen is voor Gods volk de beste plaats in Gods ogen. De Heer gaat bij het lijden van zijn kinderen wel eens omwegen. Denk maar aan Israël. Hij leidde het volk om. Niet direct, zo regelrecht naar Canaan. Waarom deed de Heer dat? Dat volk was niet gewend om te vechten. Als ze zo bij de Filistijnen zouden aankomen, de Filistijnen zouden zien, dan zouden ze zo weer terug willen, zegt de Heer. En daarom leidde hij hen om. Zo doet de Heer dat in ons leven ook dikwijls. Maar ziet Gods wijze wegen. Vraag maar, Heer, trek mij. Zo zal ik u nalopen. Wel gaf de Heer de wolk en de vuurkolom mee. Dat weet je van Israël. Hij gaf het mee. De Heer laat je daarin niet alleen. Hoort de Heer wel, zegt misschien iemand. Leidt hij me wel, want ik heb zo lang gebeden, nooit heb ik antwoord ontvangen. Als je leest van Zacharias en Elisabeth, dan staat er op een gegeven moment dat de engel Gabriel zegt, uw gebed is verhoord. Dat kan een gebed zijn waar je al jaren mee opgehouden bent. Want die beiden, Zacharias en Elisabeth, die waren uitgerekend, uitgedacht en uitgeteld. Maar daar blijkt nu dat de Heer een bidden niet vergeet. Niet alle verlangens worden vervuld, dat weten we uit van Paulus wel. De Heer weet wat goed voor ons is. Maar vaak schenkt de Heer door de onmogelijkheden heen. Om te bewijzen dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. En om des te meer op hem te vertrouwen. En nou tenslotte nog eens een paar oorzaken. Van het niet ervaren misschien in je leven van de leiding van de Heere of de verhoring op het gebed. Er staat namelijk in Jacobus, en dat moeten we niet vergeten, je kunt ook kwalijk bidden. Dat je het gebed gebruikt om je eigen zin te krijgen. Denk eens aan de zonen van Zebedeus. Die willen aan de rechterhand, de een en de ander aan de linkerhand van de Heer Jezus zitten in zijn koninkrijk. Waarom wilden ze dat? Om de Heere te eren? Nee. Ze wilden zelf er wat mee zijn en worden. En de Heer Jezus zegt ook, gij weet niet wat gij begeert. Daarom altijd weer nodig, Heer, beproef mij, toets mijn gangen. Gij bidt, zegt Jacobus. Jaren al misschien, zegt iemand vanavond, heb ik gebeden om bekering. Oh, en heb je jezelf wel eens onderzocht voor het aangezicht van de Heer? Wil je wel bekeerd worden? Denk eens aan Augustinus. Augustinus zei, Heere, bekeer me, maar nu nog niet, later graag. Je bidt om vergeving van zonde en je ontvangt niet, zegt Jacobus, omdat je kwalijk bidt, omdat je die zonde aan de hand wil houden. Je bidt om Gods leiding in je leven, maar intussen bedoel je dat het precies zo moet gaan als jij denkt dat je graag wilt. Je bidt om belijdenis te mogen doen, maar je bent niet van plan ook maar enigszins je in die weg te stellen. Je bidt dat het goed mag gaan in de zaak, op je bedrijf, op school, maar alleen om er zelf beter van te worden. Meer geld, betere positie. Dan krijg je het niet in de gunst van de Heere. Kwalijk. Kan God dan desondanks toch niet geven, jawel, maar niet in zijn gunst. Wel onder zijn toelating. Gods woord en jouw levensleiding. Je bidt om verkering. Om een jongen of een meisje te mogen ontmoeten. Maar je zoekt er in de bar of hem. Dan krijg je hem of haar niet in de gunst van de Heere. Gods woord en jouw levensleiding. De Heere zei tot de gemeente van Philadelphia, gij hebt mijn woord bewaard. Is dat het geheim van ons leven? Dan geldt het dat de Heere ons ook bewaren zal in de uren van de verzoeking die komen zal. Het zal er niet makkelijker op worden in de komende tijd. Maar dit is het geheim. Het woord bewaren. Daarmee bezig zijn voor het aangezicht van de Heere, biddend. Heere, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Maar dan mag er ook de troost zijn van die dichter van Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat betekent alle omstandigheden ook. Alles. Levensbegin en levenseinde. Leven en dood liggen in hoger hand. De dichter van Psalm 31 weet dat. En hij weet dat je leven al zo alleen veilig is. Steeds meer gaat de mens, de maatschappij, de economie beslissen wie leven mag en wie sterven moet. En ze zeggen, uw leven, jouw leven, dat is in onze hand. Nee, gelukkig niet. God de Heere regeert. Mijn tijden zijn in uw hand. En die andere handen, die kunnen zich zonder zijn wil nog roeren, nog bewegen. Zonder zijn toelating kunnen ze niets doen. En al laat de Heer het dan toe, dat de vijanden hun handen aan zijn volk slaan. Ze kunnen nooit meer doen dan hij toelaat. En ook in het uur van de dood. Dat uur, dat is maar niet het product van omstandigheden. Het laat zich uiteindelijk niet door ons mensen regelen. In uw hand. Ook niet in onze hand. En bij wie zijn onze belangen dan veiliger? Geen ding is voor hem te wonderlijk. Geen bezwaar is voor hem te groot. Al je zonden, je kunt ze bij hem kwijt. Want bij hem is de reinigende kracht van zijn bloed. Heel je leven mag je aan hem overgeven. En de Heer vraagt erom. Daarvoor heeft hij zijn woord gegeven. Onder invloed van dat woord. Oh, wat heeft nagewandeld. Roep hem aan, terwijl hij te vinden is. Eenmaal zal het gezien worden dat de Heere met wijs beleid alles gedaan heeft. Luther heeft eens gezegd dat Gods voorzienigheid een Hebreeuws boek is. Dat moet van achter naar voren gelezen worden. Soms, dan mag je hier al een tipje van de sluier opgelicht zien. Achteraf, dat je gaat zien wat heeft de Heer het wijs gedaan. Maar eenmaal zal het duidelijk worden. De Heere is recht in al zijn weg en werk.
Stel voor dat we nu eerst samen zingen, Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Dan is er ook één collecte trouwens, dat weten jullie al wel. Vers 6 en vers 7. zijn we nu bij het punt pauze aangekomen. Ik heb hier wat blokjes liggen, weer dezelfde als altijd. En daar heb ik nog jaren genoeg voorraad van, zo de Heere dat ons geeft. Dus ik deel er wat rond en ik hoop dat jullie dan wat vragen voor jezelf op willen schrijven. En die hier vooraan even willen inleveren, zodat we die na de pauze kunnen behandelen. De koffie en de thee, of misschien is er zelfs nog wel meer dan dat, dat weet ik niet. Dat kun je hier ophalen. Maar aangezien alle mensen het daar moeten halen, is het misschien wel goed als we met elkaar afspreken dat iedereen, nadat hij het gepakt heeft, gekregen heeft, weer een beetje die kant op gaat of hier gaat staan. Want anders dan staan we elkaar in de weg en dat willen we met elkaar natuurlijk niet. Goed, dat is het voor zover. Het is nu 9:50 zo'n beetje. Ik stel voor dat we tot 9:05 zo'n beetje pauzeren. En dan weer verder gaan met de algemene bespreking. Ja, dus koffie halen. Voor de kerktelefoon luisteraars, ik zet de microfoon nu uit en om 9:05 zet ik die weer aan.
Thank you. Dat is inderdaad geen wijn, Nee, dat zei ik verkeerd. Januari dit jaar was dat volgens mij. Januari dit jaar, 24 april. Dat is Peter zei, Peter van Dal heeft het geregeld. Die zei van, ja, dan moet ik op de handen zijn. En dat, als dat niet bij jullie is, ik heb het ook niet meer.
Het gaat over een bandje van de vorige keer, Harry. Ik had de vorige keer naar afgezet en die zei tegen mij, volgens mij ben ik vergeten om mijn lijntje
te stoppen. Ja, nee, dat is van januari, maar dat kan een keer daarvoor in Noordoost. Ik vind dat ik wel voor heb.
Ik had het niet in, maar ik raad me niet aan hem gevraagd.
Ik heb niks.
Nee, dat is niet goed zo.
Dat is wel
goed.
Dat is
wel goed.
Thank you. Thank you.
jou verteld? Oh, nee.
Stel voor dat we weer verder gaan op deze avond door met elkaar nu te gaan zingen Psalm 27 vers 5 en vers 7. Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, 5 en 7.
stapeltje. We zullen proberen om er doorheen te komen. Fijn dat er vragen zijn. Als jullie nog iets willen aanvullen of wanneer je dus nog erop in wil gaan, dan doe dat rustig. Daar is zeker gelegenheid voor. Eerste vraag is, kan de stroom van Gods woord met eerbied gesproken ook uitvallen? Naar aanleiding van het beeld dat ik gebruikt heb, kunstlicht, hè? Als de stroom uitvalt, dan is het donker. Dan wordt het toch ook donker, alleen is dan met een druk op de knop het licht, is dan niet met een druk op de knop het licht weer aan. Hoe komt dat weer terug? Nou, inderdaad, je kunt dat beeld natuurlijk ook zo gebruiken. Als het gaat om de stroom van Gods woord, kan die uitvallen. Kijk, het woord is natuurlijk een kracht Gods tot zaligheid, hè, in zichzelf. Dat is een kracht van God. Dus in die zin kan dat woord niet ontkracht worden. Maar het is een kracht Gods, een dynamiet tot zaligheid. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je de Heere hebt leren kennen, dat altijd rijk de zegen van dat woord wordt ondervonden. Dat altijd even licht is. Nee, het kan zelfs zo ook zijn dat het duister is in het hart en leven van Gods kinderen. Dat komt inderdaad voor. Dat is dan niet de schuld van God, al kan de Heer het soms wel gebruiken ook weer om te oefenen, om wanneer het weer zo gewoon geworden is in je leven, om als het ware te laten ondervinden wat je dan mist, de nabijheid van de Heer, dat contact. En hoe kun je dat dan weer krijgen? Ja, denk maar aan Psalm 43, hè. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. En als we in duisternissen wandelen en geen licht hebben, dat we mogen vertrouwen op de naam des Heeren en steunen op onze God. Dus weer naar de Heeren vluchten om dat licht, die genade van de Heeren te mogen ondervinden. Dat is altijd weer de weg. En in die weg komt de Heeren ook weer over. Dus in die zin kan inderdaad wel eens een keer, als je dat beeld dan nu wil doortrekken, hier naartoe wel uitvallen. Ik heb het eventjes gebruikt om aan te geven dat kunstlicht, ja, dat is allemaal menselijk. En op een gegeven moment valt alle stroom uit, dan is het gebeurd. Maar het woord van God staat, het blijft tot in eeuwigheid. Hè? Daar kun je op aan. Dat houdt het dwars door de dood heen, maar het houdt het ook dwars door het gericht heen. Dus wie op dat woord zich verlaat, die mag ook weten dat hij niet beschaamd met de Heere uitkomt. Is dat, als je meer wil weten, dan moet je echt eventjes opstaan en daarop ingaan. De volgende vraag is, bidden om bekering zonder de wil daartoe. Dat is kwalijk bidden, Jacobus. Van mezelf wil ik nooit. Dan maar niet bidden, nee toch, hoe dan? Ik heb er nog een vraag bij die daar bij aansluit. Je bidt om bekering, maar je houdt toch je zonde vast. Moeten we dan eerst de zonde wegdoen en ons dan bekeren? Hoe bekeert de Heere God? Ik weet het niet meer. Echt niet meer. Ja, ik heb natuurlijk bedoeld om te zeggen, bidden om bekering, zonder dat je dat echt wilt. Natuurlijk wil een mens niet van nature, dat is waar. He, dan begeren wij de weg van de Heere niet te gaan. We hebben aan de kennis van zijn wegen geen lust, staat er heel duidelijk. Dus daar zijn we het over eens. Maar als je dan toch bidt om bekering, en dat, ja, dat is je geleerd, en je weet dat moet, dat doe ik, maar je houdt toch en je blijft vasthouden aan de zonde, dan meen je het niet. Als je vasthoudt aan de zonde en je zegt, Heere, ik kan er niet van loskomen. Wilt u mij bekeren? He, want ik kan het zelf niet. Wilt u mij daarvan verlossen? Dan gaat het erom dat je daarvan af wil. En dat is ook genade van de Heere. Maar op dat punt moet je toch wel onderzoeken. En als je merkt bij jezelf, ja, ik wil dit heel niet. Ik wil mijn eigen leven gaan. Ik wil mijn eigen gang gaan. Nou, dan moet je heel concreet bidden om daarvan verlost te worden. Heere, wilt u me bevrijden van die boeien, van die ban? Want op deze manier ga ik voor eeuwig verloren. Dus dan moeten we daar inderdaad toch een speciale gebedszaak van maken. Want het kan toch nooit de bedoeling zijn, en het is de bedoeling van Gods woord zeker niet, dat je dus, lijdelijk gaat afwachten, want dat wijst de Bijbel heel duidelijk af. Maar kwalijk bidden, daar wordt mee bedoeld, er staat ook bij dat het in onze wellusten zouden doorbrengen. Dus wat je dan van de Heer begeert, dat je dat dan gebruikt om toch je eigen zin, je eigen gang te gaan. Nou, dat mag niet. En dat is echt kwalijk bidden. Dus nogmaals, ik wil van mezelf niet, dat is waar. Dat moeten we ook in het gebed brengen bij de Heer. Trek mij, zo zal ik u nalopen. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar we mogen dat allemaal aan de Heer dus ook bekendmaken. En hoe bekeert de Heer? Nou, dat gaat in deze weg, toch de weg van het woord, dat de Heer ons dan laat zien wie we zijn en ook wat we nodig hebben. En wat hij wil doen, ook om met de zonde te breken. Dat hij ons, gij hebt mij overreed, gij zijt mij te sterk geworden. Dat zijn de woorden die bijbelheiligen dan gebruiken, als ze overweldigd worden door de Heer, door de liefde, door de genade van de Heer, verbroken worden door hem. En dat gebeurt door dicht te leven, biddend te leven, bij de Bijbel, dan onder de invloed van Gods woord. Dat is de weg waarin de Heer bekeert, dat je tot jezelf komt. Dat gebruikt de Heilige Geest. Pas geleden hoorde ik van een dominee die zei dat je moest oppassen dat je niet met een gestolen Jezus door het leven gaat. Kun je vertrouwend op Gods eigen woord jezelf dan toch bedriegen? We moeten ons altijd natuurlijk onderzoeken, zie of er mij een schadelijke weg is en leid mij op die eeuwige, die enige weg die naar het leven voert. Want de Bijbel zegt het ook heel duidelijk, arglistig is ons hart. Maar als je echt vertrouwend op het woord je overgeeft aan de Heere, dan kun je nooit vergissen, dat bestaat niet. Maar ik besef heel goed de moeite die achter deze vraag ook zit. We zullen ons altijd toch op dat punt moeten onderzoeken. En als het nou gaat om die uitdrukking gestolen Jezus. Ik denk dat je met zo'n uitdrukking heel erg voorzichtig moet zijn. Die wordt namelijk ook gebruikt in kringen waarin men als het ware een bepaald systeem aanlegt. Als het gaat om de bekering. Dat je eerst bij wijze van spreken voldoende mate van ontdekking moet hebben. Voldoende jezelf als zondaar voor God moet leren zien, en dan heeft men daar toch al een bepaalde weg voor en bepaalde maatstaven voor aangenomen. Voordat je bij de Heer Jezus Christus kunt terechtkomen en ga je zo naar de Heer toe, naar de Heer Jezus Christus, ja, dan is het mis. Nou, als het in dat kader wordt gebruikt, dan zeg ik dat is mis. Want wie zal ons ooit de zonde en ellende kunnen leren zien dan de Heer Jezus Christus alleen leert van mij. En denk maar aan de catechismus, waar ook heel duidelijk staat, waaruit leer je ellende kennen uit de wet Gods, maar dan staat ook, dat leert ons Christus. Dus wij zullen bij de Heer Jezus Christus moeten zijn. Je mag met al je zonden en ellende en ook met het besef, Heere, ik heb geen ellendekennis, ik weet niet goed hoe ik eraan toe ben, wilt u het me leren? Dat mogen we aan de Heer Jezus Christus vragen. Aan de andere kant kan die uitdrukking wel in goed verband worden gebruikt als het gaat om aan te geven dat we ook op een hele oppervlakkige manier natuurlijk bezig kunnen zijn met de Heer Jezus Christus. Dat je zegt, nou ja, kijk, we zijn allemaal kerkmensen en we geloven in de Heer Jezus Christus. En nou is het goed, nou is het klaar. Nou, in dat verband zou ik me kunnen voorstellen dat zo'n uitdrukking dan gebezigd zou kunnen worden, een gestolen Christus. Dat je zo de Heer Jezus Christus als het ware toe-eigent, terwijl je in feite geen band met hem hebt, geen band aan hem hebt, dat je met je zonde en ellende niet bij hem bent terechtgekomen. Maar dat je gelijk al die stap overslaat en zegt, nou is er bij mij vergeving van zonde. Kijk, dat, in dat verband zou ik het wel kunnen plaatsen. Maar meestal wordt het in deze kringen gebezigd, waarin men dan een bepaalde weg heeft, ook een toeleidende weg naar de Heer Jezus Christus toe, waarin dan heel duidelijk een bepaalde mate van zondekennis aanwezig moet zijn voordat je over de Heer Jezus Christus mag spreken en tot hem mag gaan. Hoe groot moet dan je zonde en ellendekennis zijn? Wat is nou genoeg om tot de Heer Jezus Christus te gaan? Wat denken jullie er zelf van? Moet je eens over nadenken. Het is genoeg. Die zondekennis is diep genoeg als je weet ik moet bij hem zijn. Er is maar één die mij mijn zonde kan vergeven. En het gaat niet om een bepaalde mate van zondekennis, dat je beseft, ik heb een borg nodig voor mijn ziel. Ik heb een borg nodig voor mijn hart, tot hem de toevlucht te nemen. Het gaat niet dan om zoveel of zoveel. Dit kan er nog net mee door en dat niet. Het gaat erom dat we weten vanuit Gods woord hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe diep ik gevallen ben, dat ik God kwijt ben van nature. En dat er een borg is die mij weer met God wil verzoenen door zijn werk. Mogen we alle ellende in ons leven, zoals bepaalde zonden waar we niet van af kunnen komen, toeschrijven aan God en geloven dat hij daar een bedoeling mee heeft, dat hij het ten onze beste keren wil? Dat is een vraag die inderdaad een goede vraag ook. Mogen we alle ellende, laat ik het eerst dus even scheiden, toeschrijven aan God en geloven dat hij daar een bedoeling mee heeft? Nou, de ellende moeten we natuurlijk niet toeschrijven aan God. Wij hebben voor de ellende gezorgd. De Heer kan wel de ellende gebruiken. Maar nu wordt hier nog iets anders gezegd. Mogen wij alle ellende in ons leven, zoals bepaalde zonden waar we niet van af kunnen komen. Ik kan me goed voorstellen dat er bepaalde zonden waar iemand mee zit, bepaalde boezemzonden, dat hij dat als een ellende ziet. Dat hij dat als heel ellendig ook ervaart. En dat iemand daar niet los van kan komen. Alleen moeten we dan ook wel weer heel goed onderscheiden. De Heere kan bepaalde moeite in je leven gebruiken als een kruis waardoor hij heiligt. We hebben die doorn in het vlees, daar heb ik op gewezen, van Paulus. Kunnen bepaalde boezemzonden zoiets zijn? Een kruis dat de Heer je oplegt. Er kan in je leven iets scheef gegroeid zijn. Dat kunnen bepaalde gevolgen van de zonde zijn. Waardoor je dus in je leven merkt dat er zoveel ontwricht is en dat je toch aan bepaalde dingen dan weer toegeeft. Dat kan een kruis zijn, een tijd lang een kruis zijn, heel lang soms een kruis zijn, maar als het je maar bij de Heere brengt en je bidt, Heere, wilt u mij daarin helpen, wilt u mij daarin bijstaan, dan wil de Heere dat ook gebruiken om je te louteren, om je te heiligen. Maar denk nooit, oh, bepaalde zonden in mijn leven, die mag ik dan toch wel hebben, want God kan dat ten goede keren, ten beste keren. Nee, God haat de zonde. Daar mag geen verschil van mening over zijn, God haat de zonde. Hij kan de ellende in het leven gebruiken, maar hij laat niet iemand zondigen om het ten beste te laten keren. Zo is het niet. Dus dan moet je wel onderscheiden. Maar het kan soms erg ineengestrengeld liggen. Hè? Ontwrichting als gevolg van de zonde en wat je ervaart als een grote ellende. En waar je elke keer tegenaan stuit, als het ware. En wat je belemmeren kan soms ook zelfs in de omgang met de Heere. Vlucht ermee naar de Heere. Want de Heere wil toch ook weer op zijn wijze, op zijn tijd, maar houdt aan, daarin uitkomst geven. Naar aanleiding van uw spreken over kwalijk bidden, sprak u over Gods geven in zijn gunst en onder zijn toelating. In zijn toelating, wilt u dat nader toelichten? Ja, kijk, ik heb dat gedaan in bepaalde verbanden, ik meen ook in verband van verkering, dat je ja, een man of vrouw kunt krijgen, niet in de gunst van de Heere, maar onder de toelating van de Heere. Dat de Heere dat alles toelaat, niet afbreekt, maar als je een jongen of een meisje zoekt op een verkeerde plaats en je gaat ermee door het leven en je krijgt een hoop ellende in je leven, daardoor omdat je niet op dezelfde lijn ligt. Soms gaat het heel goed, omdat je blijkbaar toch ja, ook niet de Heere zelf zoekt en lief hebt. Maar dan kan het onder de toelating van de Heere zijn dat je zo aan elkaar gekomen bent. In ieder geval niet in zijn gunst, want de Heere wil dat wij een jongen of een meisje zoeken die de Heere ook lief heeft. Geen juk aangaan met een ongelovige. Dus in die zin kan dat onder de toelating zijn. Om een ander voorbeeld te geven, er zijn natuurlijk wel meerdere, maar ik denk aan Bileam. Hè? Bileam die wilde zo graag naar gehoor geven, want hij dacht dat daar kan ik aan verdienen, om dat volk van Israël te vervloeken. En hij heeft de Heer gebeden of hij toch maar mag gaan, want de Heer die wilde dat niet. En uiteindelijk heeft de Heer het op een gegeven moment toegelaten. Hij zegt, nou dan ga je maar. Maar hij moest dat volk zegenen. En de Heer is me nog weer tegengekomen, denk maar aan die ezel, hè? Die engel met het zwaard daarvoor. Het was echt niet in de gunst van de Heer. En toch heeft de Heer dat ook weer willen gebruiken om het volk te zegenen. Dus hij gebruikt dan dat kwaad dat Biljam van plan is om te doen. Hij gebruikt het toch weer ten goede. Biljam, of hij nou wil of niet, hij moet op een gegeven moment zegenen. Maar wat is die weg voor hemzelf een heilloze weg geworden? Hij is omgekomen. Hè? Hij is op zijn ezel weer weggevlucht, maar hij is omgekomen. Bij de strijd die daarna ontbrandde. Dat eventjes in de gunst en onder de toelating van de Heer. Daar is een groot verschil in. Vraag altijd, Heer, laat het in uw gunst zijn, hè, naar uw wil zijn, hè, wat ik begeer ook. En anders wil het dan afbreken, wil het dan de weg sluiten. Uw wil geschieden, dat is zo'n belangrijk gebed, hè, altijd weer. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want je kunt gewoon dingen vragen soms van de Heer die op zichzelf heel goed zijn. Waarvan Gods woord zegt, als je dat ernaast houdt, dat is niet verkeerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer dat voor mij goedkeurt. En daarom ook dan hebben we dus altijd nog weer te bidden, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geef dat ik uw eer en op het oog heb. Kunt u het zeggen over uw roeping om het woord door, het woord om het woord te mogen verkondigen? Ja, nou dat is inderdaad, de Heer doet dat ook door het woord. Heel verschillend. Heel verschillend. Ik heb zelf niet het zo meegemaakt dat ik op oudere leeftijd, op latere leeftijd, zeg maar, plotseling me geroepen wist om predikant te worden, om het evangelie te verkondigen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk van jongs af aan heel duidelijk een drang heb gevoeld om in de dienst van de Heer te mogen staan. En dat kwam voort uit liefde tot de Heer, al heel vroeg. Heel jong, dat ik een band merkte met de Heer, dat ik ja, mijn zonde ook bij de Heer kwijt kon. Dat zie ik als een heel groot voorrecht. Dat de Heer dat zo geleid heeft, dat is puur genade. Maar ik kan dus niet zeggen dat dat op een plotselinge manier geweest. Wel is het zo dat het de weg daarnaartoe verschillende keren behoorlijk is aangevochten, bestreden is. En soms ook dat ik dacht dat de wegen werden toegesloten. En dat ik dat ook niet kon begrijpen. En dat je dan weer naar de Heere gaat en zegt, Heere, hoe moet dat nu? En soms dat ik er ook vreselijk tegenop zag. Ik weet, als kleine jongen, om er iets te noemen, om die eventjes de strijd die dat geven kan ook weer te geven. Hè? Ik weet dat ik als kleine jongen heel duidelijk de begeerte voelde, de drang voelde om het evangelie te verkondigen. En dat ik eigenlijk niet wist hoe dat ooit zou moeten. Want ik was vreselijk bang voor begrafenissen. Vroeger begroef men mensen nog met die paard en wagens. Het was in Veenendaal. En dan had je daar die rouwkoetsen met die kleden eromheen. Hè, over die paarden heen. Ik vond dat een vreselijk griezelig iets. En ik dacht hoe dat ooit moest. Ik zou het niet weten. Hè, en dat bracht ik ook in het gebed bij de Heren. Dus ik vond dat vreselijk. Ik denk, ja, als predikant, en dan kom je elke keer mee in aanraking met begrafenissen. Dus dat heeft me echt in nood gebracht en bij de Heren gebracht. Ik kan ook niet zeggen dat het in één keer opgelost is, maar ik kan wel zeggen dat bij het ouder worden, dat de Heren dat ook wegnam. Je zou kunnen zeggen, ja, dat zou er gewoon ook wel gedaan hebben. Dat is waar. Maar je ziet, toch bindt het je aan de Heren. Het was niet een vanzelfsprekende zaak. Ik moet predikant worden, ik moet dominee worden. En nou gaat het allemaal gladjes. Nee, dat is op verschillende manieren. Ik ben ook een tijd ziek geweest, dat ik op zijn minst een jaar tussenuit moest. Dat ik dacht, nou, het wordt nooit iets, het kan niet. En dat de Heere dan toch dwars door het alles heen zo leidde dat hij de deuren, de wegen opende. En elke keer weer toch vanuit Gods woord, en dan niet met één tekst hoor, maar door het lezen van de Bijbel, en dat zou ik jullie echt aan willen raden, lees ook niet een hap en een snap hier en daar, maar lees gericht. Dus begin bij Genesis, maar ook het Nieuwe Testament begint niet alleen het Oude Testament of alleen het Nieuwe Testament, maar toch wel in volgorde. En dan zul je zien dat de Heer richting wil geven aan je leven, leiding wil geven aan je leven, door je te wijzen dan op dat gedeelte wat dan aan de orde is, de weg die je hebt te gaan. Je moet daar voorzichtig mee zijn, dat besef ik ook, want je kunt soms, dat is ook een van die vragen, een tekst krijgen bijvoorbeeld, of hoe weet je dat nou, dat dat dan goed is, dat je dat zomaar kunt toepassen op die situatie. Dat is ook moeilijk en ik denk dat dat alleen maar op te lossen is door voortdurend, eenvoudig, biddend het de Heere voor te leggen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont en dan zal de Heere verder leiden. Niet zomaar zeggen van, oh, die tekst, dat zegt me even wat, dat past precies op die situatie en nu zullen we dat maar aangrijpen. Nee, ik heb ook gezegd, dat moet ook naar de norm van Gods woord zijn. Je moet Gods woord er toch weer steeds...